En goed, er zijn twee van dit soort kisten. Dat is nog wel moeite waard om op te merken. En, Thomas Beckford heeft ze allebei.
Er zijn een aantal grote kisten gemaakt.
Ja.
Maar dit
is de grootste.
Een soort tweeling.
Ja, het is een tweeling. Een iets kleiner, maar iets rijker gedecoreerd exemplaar in het Victorian Albert Museum. En Thomas Beckford heeft ze aan het begin van 19 allebei. En in het eind van de 19e eeuw gaat deze kist naar Sir Trevor Lawrence. En de andere kist komt in het Victorian Albert Museum terecht en is daar nog steeds. En het Victorian Albert Museum is degene die in de 20e eeuw die zoektocht op touw zet. Hè? Want
zij hebben die
kist en er moet er nog één zijn. En waar is die? Dus zij lanceren een internationaal zoekprogramma om deze kist te achterhalen. Waar is die? En ja, het blijkt
eigenlijk. Want die zoektocht die leidt uiteindelijk
Die leidt tot niets. Tot vorig jaar. In het voorjaar. Er een telefoontje komt uit Frankrijk. Van een veilingmeester. Die bij een huis is langsgegaan in Frankrijk. Om een Nederlandse klok te taxeren. De eigenaar is overleden. De kinderen verdelen de boedel. En die klok is eigenlijk, dat het is niet zoveel. Niet zo goed. Dus ja, die eigenaar voelt zich een beetje beschaamd. En die zegt tegen de veilinghouder, kom, drinkt u een glas mee? En nee, ik moet nog werken. En fruit toch maar. Ja, nou goed, één glaasje dan. En daar gaat de deksel van de bar open waar de flessen in staan. Dat is deze kist. En nu nog zie je de kringen van die flessen erin staan. Die kist is als bar gebruikt. En nou ja, die veilinghouder die weet niet wat hij ziet. Hij weet wel, hij herkent het voorwerp niet, maar hij weet wel dat het een bijzonder iets is. En zegt, nou, dit is nou wel wat. Die gaat zijn huiswerk doen. Komt onmiddellijk op de site van het Victorian Albert Museum terecht. Belt het Victorian Albert Museum. En daar vallen ze van hun stoel van verbazing natuurlijk. En binnen 10 minuten weet de hele wereld dit. Zo ook wij. En ja, dat ongelooflijk moment dat zoiets opduikt. En dan iedereen duikt erop. Iedereen weet, dit is het enige voorwerp wat nog op de markt zal komen. Deze kwaliteit, dat komt, ja.
Precies, en
nooit meer voor.
De erfgenamen, want de kist was van hun vader.
Ja.
Moeder zit in een verzorgingstehuis.
Nou ja,
dementerend. Dus die komen daar plotseling achter. En dat is de kist
die ooit
in hun appartement stond in Londen. En die ze voor een schijntje hebben overgenomen.
Precies, want het blijkt dus die Franse familie die in Londen woonde in 1970 en daar een appartement huurt waar deze kist ook staat. En ze van de Poolse eigenaar die het in 1941 gekocht heeft, die nemen ze deze kist over omdat het zo'n aardige kist is. En voor £300 kopen ze hem. En nou goed.
Money well spent.
Money well spent, want ja, dan gaat die kist natuurlijk op de veiling. En iedereen is daarmee bezig. Zo ook wij. Maar ja, dan is de volgende vraag, hoeveel gaat het worden?
Dat zit ook volgens mij in de documentaire over het Rijksmuseum.
Nee, niet deze bieding. Dat is een andere bieding. Maar
dat vergis ik me dan weer in.
Ja, maar ja, dat is wel goed dat je het zegt. Want het gebeurt natuurlijk vaker dat er iets op de veiling komt. En meestal is dat op hele korte termijn. En dan moet het museum, je moet geld gaan werven. Het Rijksmuseum.
Precies, want het Rijksmuseum heeft een heel beperkt budget.
We hebben een heel beperkt aankoopbudget. Die moment dat er iets op de veiling komt, moet je aan de slag om fondsen te werven. Maar ja, dan is wel de vraag. Deze kist stond voor 200.000 tot 300.000 in de catalogus. Hoeveel gaat het worden? Hoeveel geld moet je bijeenbrengen?
Want het is de enige die op de markt zal komen.
Ja. En op een gegeven moment had onze directeur collecties 5 miljoen bij elkaar. En toen zei een van onze conservatoren, dat was echt buitengewoon knap, Reinier Baars, onze meubelconservator, die is een van de weinige mensen die weet hoeveel dingen gaan zijn. En hij zei tegen de directeur, het is hartstikke mooi dat we 5 miljoen hebben, maar het zal niet genoeg zijn. Hij kon dat inschatten. Maar dat is natuurlijk wel van belang, want zo'n fonds, ja, dan moet je zeggen van, ja, nou, we hebben nu 5 miljoen, maar we moeten nog meer van u hebben. Ja. En het staat voor 300.000 in de catalogus. Dat is heel moeilijk, maar goed. Toch mensen overtuigd en geld bij heen geharkt.
En dat kwam ook omdat niet alleen de conservatoren Zoals ja. Reinie Baas, maar zoals ja. mijzelf, maar ook andere collega's. Gewoon inzuigen.
Ja, ja.
Dat,
nou, dat is het mooie van zo'n
daar
voorwerp.
Volop ingezet moest worden.
Ja.
Want het verlangt ook solidariteit van andere collega's die daar hun aankoop
dus
bijvoorbeeld niet kunnen doen.
Ja, ja. ja. Maar goed, als er zo'n heel af en toe gebeurt dat er een echt topwerk op ja. de markt komt. En dan realiseert ze iedereen, dit moeten we doen.
Ja, Menno. We kunnen volgens mij een dag vullen met
ja.
de verhalen die verbonden zijn met het paspoort van de kist. Hè, de
ja.
reisgeschiedenis
ja.
en de aankoopgeschiedenis. Ja. Maar wij bevinden ons in de gelukkige positie dat we dit gesprek kunnen voeren op zo'n 80 centimeter van die kist.
Het is fantastisch, hè?
Hij torent boven ons uit, wij zitten wat lager. En anders dan op de zaal is het zo dat de kist nu ook geopend
is. Staat. Ja, en die binnenkant van een lakwerkkist, die is natuurlijk altijd van tegen het licht beschermd geweest. En daar zie je nog de oorspronkelijke versiering in al zijn glorie eigenlijk. Heel rijk met allerlei tinten goud. Heel veel verschillende tinten goud met ongelofelijke detaillering. Dat is het eigenlijk.
Ja, het is
het voornaamste.
De afbeelding is wat neveliger, zou je misschien kunnen zeggen ook. Dat de overgangen die zijn geleidelijker.
Ja, ja, ja. En dat is een manier om diepte in de voorstelling te krijgen. Dat eigenlijk kun je van deze kist zeggen dat het een schilderij in lakwerk is. Het is zo atmosferisch.
Ja, kun je beschrijven naar wat voor voorstelling we kijken aan die binnenkant van die deksel?
Aan de binnenkant zie je de berg Fuji met daarvoor een jachtscène. En dat is een hele bekende episode uit de Japanse geschiedenis. Als de eerste shogun van Japan in het eind van de 12e eeuw op jacht is bij de berg Fuji. En daar is een wild zwijn dat plotseling het kamp van de shogun bedreigd en een dappere krijger die springt op het zwijn en bedwingt het beest. En dat is een heldendaad die nog vaak zal worden vastgelegd in de Japanse kunst. En ik geef het je ook maar te doen, hè, om op zo'n wild zwijn te springen. Dus dat is nog ook wel een prestatie.
Ja, wat heel mooi is, dus, dat het eerste wat je blik trekt, denk ik uiteindelijk, is toch die Fujiberg,
ja.
die daar als een zilveren kegel bovenuit komt.
Ja,
en dat is het ook letterlijk.
Ja. Ja. Realiseer je dat zilver is nu wat zwart geoxideerd, maar dat moet oorspronkelijk echt blinkend zilverwit zijn geweest. Dus dat is fantastisch. Dat
ja,
doet
precies.
natuurlijk de sneeuw.
En die top inderdaad van Mount Fuji is dan gehuld in sneeuw.
In sneeuw, ja.
En dat we een heuvelachtig landschap zien.
Ja.
En dat die heuvels die werken ook als coulissen voor de verschillende elementen.
Ja.
Van die vertelling. We hebben rechtsboven de shogun staan.
Ja.
Die herken je duidelijk.
De parasol boven zich.
Te paard. Ja. De enige te paard. En er wordt een parasol boven hem gehouden. Omringd door zijn soldaten.
Ja.
Die met een soort hellebardiers en bogen daar staan.
Ja. Rijk uitgedost. En daartussen dat landschap allerlei bomen in heel gedetailleerd weergegeven. De rennen herten rond. Er zijn mensen met pijl en boog op paarden bezig om dieren te schieten. Het is echt een hele levendige scène. En inderdaad, die ronde heuvels die ritme geven aan de voorstelling. En ook als coulissen diepte.
Ja. En we hebben dan die ene figuur die dan zo moedig is.
Ja.
Om dat losgeslagen zwijn te proberen te beheersen. En
ja.
die bereidt hem als een cowboy in de rodeo.
Ja, ja, ja. In Japan is natuurlijk in die tijd een militair bewind. Dus ja, stoutmoedigheid, moet iedereen tot voorbeeld dienen. Dat is duidelijk.
Ja.
Stoere mannen.
Ja. Want het is opvallend dat dit wel heel duidelijk dat er gekozen is voor een Japanse vertelling.
Ja, ja. Het klassieke repertoire van Japans lakwerk. En dat is niet super merkwaardig van deze kist natuurlijk. Ze gebruiken het traditionele repertoire van de Japanse kunstnijverheid. Klassieke vertellingen. En die kent iedereen in Japan. Iedereen die dit ontwikkelt in Japan zou laten zien, zou dat onmiddellijk herkennen. Maar in Nederland, als die kist aankomt, en in Frankrijk, gaat dat natuurlijk aan iedereen voorbij, die betekenis van die voorstelling. Maar, en dat is het leuke, het voldoet toch aan alle verwachtingen. Want het ziet er exotisch uit. rijk gedecoreerd in goud en zwart en zilver. Dus helemaal zoals het zijn moet.
En het feit dat het misschien niet helemaal aansluit, dat is ook het mysterie. Hè? Een soort exotisme.
Exotisme. Het moest er curieus versierd uitzien. Dat,